In die preek luister ons vanaand na die evangelie wat na ons toekom in Sondag 5 van die katechismus. En met die oog daarop wil ik nou twee gedeeltes lees, Genesis 3 en Leviticus 4. Genesis 3, vers 6 tot 19. Dat is nou nadat die eerste zonde plaatsgevonden heeft door Adam en Eva. En ontzien het gebeuren in vers 6. Toen zien die vrouw dat die boom goed was om van te eten en dat hij een lust was voor die oeën. Ja, een boom wat een mens kan begeren om verstand te krijgen. En zij neemt van zijn vruchten en eet en geeft ook aan haar man bij haar en hij het geëet. Toen gaan al twee zijn oeën op en hulle wordt gewaar dat hulle naak is en hulle het vijenblaren aan elkaar gewerkt en voor hulle skorten gemaakt. En hulle die stem van de Heere God gehoord, terwijl hij wandel in die tuin in die aandwinkie. En die mens en zijn vrouw het hulle verberg voor die aangezicht van de Heere God tussen die bomen van die tuin. Toen roept die Heere God naar die mens en zegt vir hom, waar is jij? En hij antwoordt, ik heb u geruis gehoord in die tuin en gevrees, want ik is naak. Daarom heb ik mij verberg. En hij zegt, wie het jou te kennen gegeven dat jij naak is? Heb jij geëerd van die boom waarvan ik jou beveel heb om niet te eten? En die mens antwoordt, die vrouw wat u gegeerd om bij mij te wees, zij het mij van die boom gegeerd en ik het geëerd. Daarop zei de Heere God aan die vrouw, wat heb jij nou gedaan? En die vrouw antwoordt, die slang het mij bedrieg en ik het geëerd. Toen zei de Heere God aan die slang, omdat jij dit gedaan hebt, is jij vervloek onder al die vee en al die dieren van die veld. Op jouw buik moet jij zeil en stof moet jij eet al die dagen van jouw leven. En ik zal vijandschap stellen tussen jou en die vrouw en tussen jouw zaad en haar zaad. Hij zal jou die kop vermorzelen en jij zal hem in die hakskeen bijt. Aan die vrouw heeft hij gezegd, ik zal grotelijks vermeerderen jouw moeite en jouw zwangerschap. Met smart zal je kinders baren en naar jouw man zal jouw begeerte wees en hij zal over jou heersen. En aan die mens heeft hij gezegd, omdat jij geluisterd hebt naar die stem van jouw vrouw en van die boom geëerd hebt, waarvan ik jou beviel het om niet te eten, vervloek is die aarde om jouw ontwil. Met moeite zal je daarvan eet, al die dagen van jouw leven. Ook zal dit voor jou dorings en distels voortbrengen, en jij zal die planten van die veld eet. In die zweet van jouw aangezicht zal jij brood eet, totdat jij terugkeert naar die aarde, want daaruit is jij geneemd. Want stof is jij en tot stof zal jij terugkeren. Nou, dit was dus die straf wat God opgeleerd, die eerste zonde. En nou lees ons in Leviticus 4 dat God die mogelijkheid geschep heeft om verzoening te doen en te ontvangen. Die zondoffer, Leviticus 4, ons lees vers 1 tot 21. Verder heeft de Heere met Mooses gesprek en gezegd, spreek met die kinders van Israël en zei, als iemand in zwakheid zondigt in een van alle geboeien van die Heere, en een van die dingen wat niet gedaan mag worden, niet toch doen. Als die gezalfde priester zondigt, zodat die volk daardoor schuldig wordt, moet hij voor die zonde wat hij gedaan heeft, een jong bul zonder gebrek aan die Heere als zondoffer brengen. En hij moet die bul brengen naar de ingang van die tent van samenkomst, voor die aangezicht van die Heere, en moet zijn hand op die kop van die bul leggen en die bul slag voor die aangezicht van de Heer. Dan moet die gezalfde priester van die bloed van die bul nemen en dit naar die tent van samenkomst brengen. En die priester moet zijn vinger in die bloed steken en van die bloed 7 maal sprinkel voor die aangezicht van de Heer, voor die voorhangsel van die heiligdom. Ook moet die priester van die bloed strijken aan die horings van die altaar van die reukwerk van specerijen, wat in die tent van samenkomst is, voor die aangezicht van de Heer. En hij moet al die oorige bloed van die bul uitgieten aan die onderkant van die brandofferaltaar, wat bij die ingang van die tent van samenkomst is. En al die vet van die zondofferbul moet hij van hem afleggen. Die vet wat oor die binnengoed lee en al die vet wat aan die binnengoed is. En die twee nieren en die vet wat daarop wat aan die lendenen is. En die lap aan die lever, bij die nieren moet hij dit wegnemen. Zo is dit van die dankofferbul afgelegd wordt. En die priester moet dit aan die brandsteek op die brandofferaltaar. Maar die vel van die bul en al zijn vlees met die kop en die poorten en die binnengoed en die mus, die hele bul moet hij buiten kandelaar uitbrengen op een rein plek waar die as uitgegooid wordt. En hij moet hem op hout met vuur verbrand. Op die plek waar die as uitgegooid wordt, moet hij verbrand worden. En als die hele vergadering van Israël willen misgaan, zonder dat die vergadering om daarvan bewust is, en er enig iets doen wat de Heere verbiedt het en schuldig wordt, en die zonde wat hulle zo gedoen het bekend wordt, moet die vergadering een jong bul als zondoffer laat aankomen en om voor die tent van samenkomst brengen. En die oudstes van die vergadering moet hulle handen op die kop van die bul leggen voor die aangezicht van die Heere. En die bul moet voor die aangezicht van die Heere geslacht worden. Dan moet die gezalfde priester van die bloed van die bul in die tent van samenkomst brengen. En die priester moet zijn vinger in die bloed steken en 7 maal voor die aangezicht van de Heere voor die voorhangsel sprinkel. En hij moet van die bloed strijken aan die horings van die altaar, wat in die tent van samenkomst, voor die aangezicht van de Heere is. Dan moet hij al die oorige bloed uitgieten aan die onderkant van die brandofferaltaar, wat bij die ingang van die tent van samenkomst is. En hij moet al die vet van hem aflicht en op die altaar aan die brandsteek en met die bul doen zoals hij met die zondofferbul gedoen heeft. Zo moet hij met hem maken. En die priester moet voor hulle verzoening doen. En dit zal hulle vergeven worden. Daarna moet hij die bul buiten kandelaar uitbrengen en hem verbrand, zoals hij die eerste bul verbrand heeft. Dit is een zondoffer van die vergadering. Tot zover die woord van God. Zondag 5 gaan vanavond ons aandacht krijgen. Kom ons leerzit samen. Dus die vervolg op zondag 4 natuurlijk, waar daar die rechtvaardige oordeel van God uiteengezet is. En die rechtvaardigheid en barmhartigheid van God verduidelijk is. En die volgende vraag is dan, aangezien ons volgens die rechtvaardige oordeel van God die tijdelijke en eeuwige straf verdient, hoe kan ons van hier die straf bevrijden en weer in genade aangeneem wordt? God wil dat daar aan zijn gerechtigheid voldoen wordt. Daarom moet ons of door onszelf of door de ander ten volle betalen. Kan ons door onszelf betalen? Nee, glad niet. Ons maakt juist ons schuld elke dag nog groter. Kan enig ander schepsel voor ons betalen? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel die schuldstraf wat die mens gemaakt heeft, niet? Ten tweede kan geen blote schepsel die last van die eeuwige toorn van God tegen die zonde dragen en andere schepsels daarvan verlost niet. Hoe een middelaar en verlosser moet ons dan zoeken? Zo een wat een ware en rechtvaardige mens is, maar nochtans ook sterker als alle schepsels is. Dit wil zeggen wat tezelfde tijd ware God is. En dan leest ons vervolgens ook nog Romeinen 3, vers 21 tot 26. Daar zien ons die geweldige nieuws dat daar gerechtigheid is van God zonder die wet. En het begint met die woordje maar, want daarvoor heeft Paulus uitvoerig verduidelijk dat allemaal onder die zonde is, onder die macht van die zonde, of hulle nou Joden is wat die wet heeft, of heidenen wat niet die wet heeft, niet, allemaal is schuldig en doemwaardig. En dan in vers 21 van hoofdstuk 3 zei hij, maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaard, zonder die wet. Terwijl die wet in die profeten daarvan getuigt. Die gerechtigheid namelijk van God, die die geloof in Jezus Christus, voor allemaal en oor allemaal wat geloof. Want er is geen onderscheid meer. Want allemaal het gezondig en dit ontbreekt hulle aan die heerlijkheid van God. En hulle wordt door zijn genade, zonder verdiensten, gerechtvaardigd. Door die verlossing wat in Christus Jezus is. Hom het God voorgestel in sy bloed als een verzoening door die geloof, om zijn gerechtigheid te bewijzen, teer dat hij die zondes ongestraft laat blijen wat tevoren gedoen is onder die verdraagzaamheid van God, om zijn gerechtigheid te doen in die tegenwoordige tijd, zodat hij zelf rechtvaardig kan wees en rechtvaardig maakt wie uit die geloof in Jezus is. Broers en zusters in ons Heer Jezus Christus, een vinnige besluit kan rampzalige en langdurige gevolgen hebben. Een voorbeeld. Je hebt gekuier en gedrunk. Je klim je motor en je rijdt gauw gauw huis toe, dus maar net een korte afstand. Maar bij je rode robot hou jij niet stil mee. Je rijdt een andere motor raak. En daar die bestuurder is in die botsing dood. Jouw beslissing om dronken te besturen heeft diep ingrijpende gevolgen. Die leven van die ander is beëindigd. Die levens van zij of haar gezinsleden is permanent beschadigd. En jouw leven is radicaal anders, omdat je in die dronk belandt. Nou, die zonde van Adam en Eva is wel een miljoen keer ingrijpender. Die hele menselijke ras het door één beslissing alles verloren. Die wereld het permanent veranderd en die gevolgen is vandaag, duizenden jaren later, steeds merkbaar. Die hele menselijke ras lijdt onder die gevolgen. En die straf is zelfs zwaarder als wat ons kan verstaan. Het is een eeuwige verlatenheid van God. Oneindige duisternis en pijniging. Al die dingen wat vandaag die leven nog mooi maakt, en draaglijk en in tijden van zwaar krijg nog hoop gee, zal dan verdwijnen. Nou, is daar een pad uit? Kan ons aan daar die straf ontsnappen? Dit is die vraag wat jij vraagt wanneer de politie jou van die pad aftrekt omdat je te vinnig rijdt. En als dit binnen zekere limieten is, kan je een boete betalen, word je niet verder vervolgd. Maar als jij dronk bestuurt en iemand doodgerijdt, kan je dan nog ontsnappen? Nee. Om een boete te betalen is dan niet voldoende. Jij zal moet dronk toegaan. Ik weet niet hoeveel jaren niet, 5 of 10 of meer jaren dan. En kan iemand dan jouw plek in die tronk innemen, zodat jij met jouw leven kan aangaan? En als jij gezin hebt, voor jouw gezin kan zorgen? Nee. Probeer maar zo iemand vindt, in de eerste plek. En als je zo iemand gevindt hebt, en je komt met die persoon bij die magistraat, dan zal hij het niet eerst toelaten. Nou, hier die vraag, kan ons ontsnappen aan die straf, aan die gevolgen? Wordt dringender, is van levensbelang, wanneer ons over ons eeuwige straf praat. Hoe kan ik ontsnappen? Je kan niet, zoals die Gupta-skelms, heimelijk die land verlaat om die straf vrij te springen. Wie kan mij redden? Daar die vraag is voor ons een zaak van leven en dood. Is die thema van die preek. Die bloed van die Messias is ons uitweg uit die dood. Die eerste gedeelte, een lichtje in die duisternis. En die tweede gedeelte, verzoening. Die bloed van die Messias is ons uitweg uit die dood. Een lichtje in die duisternis is die eerste deel. Nou, ik besef dat jullie begrippen waarmee ons vandaag kennis maakt. Ja, het klinkt bij je bekend. Verlossing, vergeving, genade. En die woord genade kan zijn waarde verloren, zoals een munteenheid skielijk kan vallen. Wie onthoudt nog die Zimbabwische dollar, wat op die einde banknoten gehad heeft van $50 miljoen? Ik heb 4 van die goed. Ik is baie rijk. Maar Nou lees ik daarop dat het net geldig was tot juni 2008. Dit is nou niks meer waard. Zodra je die banknoten bij die bank gaan krijgen, moet je dadelijk inkoopjes gaan doen. Om te voorkomen dat je die van die 50 miljoen dollar niet eens het brood kon kopen. Dit was niks meer waard. En zo kan die woorden genade en vergeving slijtage ondervinden. Omdat mensen dit achterloos gebruiken. Of omdat ons dit zo bij je gehoord heeft, dat ons daaraan gewoond geraakt heeft. Een zendeling in Congo heeft voor iemand die evangelie gebracht en probeer om van zijn zonde te overtuigen. En toen zei die man voor hem, ach, dit was niet een probleem nie. God zal al die dingen wat ik verkeerd gedaan heb, vergeef. C'est son métier. Dit is Gods job. Natuurlijk vergeef hij. Nou, zo heb ik ook mensen ontmoet voor wie die begrip zonde niet een probleem was nie. Ik probeer verduidelijk dat hulle geloof in Jezus nodig het. En daarvoor is het nodig dat hulle om leer ken. Dat hulle die evangelie hoor. En hulle sê eenvoudig, ach, dis ons nie een probleem nie. God vergeef als ik bid. En die woorden, God vergeef als ik bid. Het die waarde van die Zimbabwische dollar. Als daar niet geloof en bekering is nie. Voor bekering is zonde besef nodig. Dit betekent dat je je zonde niet wegpraat, alsof dit maar net een foutje is nie. Nee, dit betekent dat je ernst van je zonde beseft. Dit is een verwerping van God zelf. Een aantasting van zijn majesteit. Een belediging van die allerhoogste God. Nou, zondag 4 leer ons, ons is schuldig. En ons zondes is zo ernstig dat ons die eeuwige straf verdient. En ons gaan in gedachten terug naar die paradijs. Adam en Eva het Gods bevel oortree. God het samen die gebod, in hoofdstuk 2, ook die straf aangekondigd. Die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jij niet eten, nie, want die dag als jij daarvan eet, zal jij zekerlijk sterven. Hoofdstuk 2, vers 17. Nou, tijdens een hofzaak is het dan klip en klaar. Die beschuldigde heeft die misdaad gepleegd, die bewijzen is beschikbaar, die rechter spreekt uit, schuldig. Hij zwaait die hamer, zaak is afgehandeld. Volgende zaak. Die misdadiger is schuldig bevindt en dan gaat nou een strafoplegging plaatsvinden. Nou, na die eerste zonde roept God Adam en Eva tot verantwoording. Hij legt die straffen voor hulle op. En die straffen wijst dat die dood die hele leven begin aanvreet het. Die vervloeking zal merkbaar wees bij die eerste begin van die leven, die geboorte, tot die einde en tussenin. In die dagelijkse strijd om te oorleef. Die geboorte van kinderen zal met pijn en moeite gebeuren. Dagelijkse kost zal hulle net door harde werk en zweet ontvangen. En dat zal altijd strijderij wees tussen man en vrouw. En tenslotte zal hulle lichamen terugkeren naar die aarde, die stof waaruit die mens gemaakt is. Dit is in vers 17 tot 19. Dus die dood begint zijn, ja, hoe zeg je dit? Begint zijn groeventrek in die aarde en in die geschiedenis. Maar wacht. In die duisternis wat ontstaan is door die eerste zonde, ontsteekt God een klein lichtje. Genade. Dit is weggesteekt in die straf wat God voor die slang, die duivel, opleert. Jij is vervloekt en ik zal vijandschap stellen tussen jou en die vrouw en tussen jouw zaad en haar zaad. Hij zal jou die kop vermorselen en jij zal hem in die hakskien bijten. God praat van zaad, nageslag. En het is die eerste keer in Genesis dat ons hoort dat we kinderen zal krijgen. Die mensheid gaat niet ophouden wanneer Adam en Eva sterven. Maar wat het doel dient dit dan? Om kinderen voor te brengen. Als dit net ellende gaan wees. We gaan ook een moeitevolle bestaan op aarde. En allemaal zal één dag sterven. Die belofte aan die slang is eindelijk een klein lichtje in die duisternis. liggie van hoop. Eendag sal iemand uit die nageslag van Eva die mag van die slang totaal vernietig. Mens sou nie denk dat jy opgewonde kon raak oor daardie hoofstuk met vervloekings en straffe nie. Genesis 3 en die vervolg van die genadegeskiedenis gee vir die verlore mense hoop. En dis hoekom vraag 12 in die katechismus gevra kan word. Aangesien ons volgens die regverdige oordeel van God die tydelike en ewige straf verdien het, hoe kan ons van hierdie straf bevry en weer in genade aangeneem word? Nou, dit is nie 'n abstrakte of 'n filosofiese vraag nie. Dit kom regstreeks uit die Bybel. God het die mense hoop gegee. En daarom begin ons die vraag vra, is daar bevryding? Ons straf is regverdig. Ons verdien niks anders nie. Maar is daar 'n pad uit? En ja, daar is. Gaan lees maar in die Bybel en verbaas jou. Na Genesis 3 bied Genesis 4 geen hoop. Haat en moord, geweld, nog geweld. Die sonde wys, die dood is sy ware gedaante. Die geweld neem sodanig toe, dat God besluit om al die mense uit te roei. Maar hy red 8 siele. Genade. Daarna roep hy Abraham. Nuwe beloftes volg. Die lig begin bietjie helderder skyn. Die pad van verlossing teken duideliker af in die duister. Israel word uit Egipte gered. Genade. Toekoms. Lewe. In die woestynreis blyk die volk nie veelbelovend nie. Hulle harte word duidelik in die herhaalde opstand en ontrou. Maar God wys meer van sy genade. Water uit die rots. Voedsel uit die lug en op die grond. En dan voeg hy die offerdiens in die tabernakel nog daarbij. En dit is nie net 'n afbeelding van hoe God die straf van sondaars wegneem nie. En dit brengt ons by die tweede deel van die preek, verzoening. Die offerdiens in die tabernakel is ook, is dus in de eerste plek een afbeelding van hoe God die straf gaan wegneem, maar is ook een teken dat God bij zondaars wil woon. Hy neem namelijk niet net die zonde weg en los hulle dan op hulle eie in Egypte of in die woestijn. Nee, hy neem hulle aan als sy kostbare eiendom, sy eie volk, een koninklijke priesterskap. Hy maak een verhouding met hulle. Hy kom woon in hulle midden. En daarvan is die tabernakel met die wolk van die heerlijkheid van God die sigbare teken. En hierdie verhouding gaan aan in die beloofde land. God woon te midden van sy volk. Later skryf Paulus dat God mense uit ander volke ook toevoeg aan sy huisgesin. Die heidene is nou nie meer vreemdelinge, mense sonder burgerregte nie, maar julle is mede burgers van die heiliges en huisgenote van God. Nou, ek dink dit het baie betekenis as jy kyk na die vorm van die gebouw wat God neerset in die middel van sy volk. Dit is nie 'n groot toring nie, dit is ook nie 'n huis met baie vensters wat oop is, met gordyne nie. Sy woonplek was 'n offerplek. En dit was heel duidelik dat sondaars nie sommer na God toe kan gaan. Elke dag is daar diere doodgemaak. En op 'n altaar verbrand. En daar was steeds weer offers nodig. Elke dag weer. En dit is precies wat Sondag 5 vir ons wil verduidelik. God laat sondaars lewe en neem hulle aan. Hulle mag selfs by hom woon. Maar dit is net moontlik as daar met bloed verzoening gemaak word. En Leviticus 4 vers 1 tot 12 wys heel mooi die twee dinge. Hoor jy die genade en die geduld van God? As iemand in swakheid sondig teen een van alle gebooie van die Here En een van die dingen wat niet gedoen mag worden, nie, toch doen. En dan volgen complexe procedure wat nodig was om vergeving te krijgen. Hulle moest hulle handen op die kop van die bul leen, om symbolisch die zondes van die volk oor te dragen op die dier. En vervolgens is die dier doodgemaakt en verbrand. Is daar, en dat is die tweede ding wat wijs in Leviticus 4, een duidelijker symbool dat zondes die dood verdien. En dat hulle toch niet zelf hoeft te sterven. Die bloed van die bul is vervolgens 7 keer voor die gordijn, voor die ark, gesprenkel. Dit was ook een symbolische handeling. Dat die dood van die dier en die plek van die zondaars die verhouding met God herstel het. Hierdie proces wordt plaatsvervangende verzoening genoemd. Antwoord 14. God wil aan geen ander schepsel die schuld straf wat die mens gemaakt het niet. Maar daar wordt toch dieren geslacht. En hulle bloed wordt uitgegiet om verzoening te krijgen. Ons zit een prachtige uitleg daarvan in Hebreeën 10 ontvang. Je kan van aan die tijd nemen om dit aandachtig te lezen. Je zal zien dat dit jou helpt om te verstaan dat die offers van dieren onvoldoende was. En ook precies hoe kom. En hoe dit zichtbaar geworden is. En dat ons Jezus nodig had. En Romeinen 3, wat ons nou gelezen is, is ook een beetje minder bekend, maar zeer diezelfde. Vers 9 tot 20 zie je terug in zondag 4. Allemaal is schuldig. En dan vers 21 tot 26 is die moeite waard om uit je kop uit te leren. Maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar, zonder die wet, terwijl die wet en die profeten daarvan getuigen. Die gerechtigheid namelijk van God, door die geloof in Jezus Christus, voor allemaal, en oor allemaal wat geloof, want er is geen onderscheid meer. Want allemaal het gezondig en dit ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God, en hulle wordt door zijn genade zonder verdiensten gerechtvaardigd, door die verlossing wat in Christus Jezus is. Hom het God voorgesteld in zijn bloed als een verzoening door die geloof om zijn gerechtigheid te bewijzen. Door dat hij die zondes ongestraft laat blijven wat tevoren gedoen is onder die verdraagzaamheid van God. Om zijn gerechtigheid te doen in die tegenwoordige tijd. Zodat hij zelf rechtvaardig kan wees en rechtvaardig maakt wie uit die geloof in Jezus is. Ontstaan schuldig, volgens die wet van God. Maar God kanselleert niet zijn gerechtigheid wanneer hij zondaars rechtvaardig en niet met die eeuwige doodstraf noemt. Vers 25 wijst voor ons dat dieren inderdaad niet gestraft kon worden in die plek van die mensen niet. God heeft die zondes ongestraft laat blijven in die Oude Testament. Maar God heeft die hele offerdienst gegeven om Israël en ons die beelden te geven om die verzoening te verstaan. Een ander, neem ons zondes oor en dra ons straf. Hij wordt in ons plek doodgemaakt. En dat is ook wat Hebreeërs 10 zegt, want die wet wat de schaduwweer het van die toekomstige weldaden, niet die beeld zelf van die dingen niet, kan nooit door diezelfde offers, wat jaar na jaar gedurig gebracht wordt, die wat toetreedt tot volmaaktheid leiden. Maar in die offers is daar jaar na jaar een herinnering aan die zondes, vers 3. Hebreeën 10 spelt dit voor ons uit. Die dierenoffers kon niet zondes wegnemen. Nie. Dit was maar net een schaduwweer van die realiteit van die offer van Christus. En dit is duidelijk geworden door die eindeloze herhaling van daar die offers. Dag in, dag uit. Jaar in, jaar uit. Eeuw in, eeuw uit. Eindeloos. Oh nee, toch niet. Hulle is beëindigd. Toen Jezus die finale werkelijke offer van zijn lichaam en bloed gebracht. En in die Oude Testament heeft God dus zo lang die zondes vergeven, maar ongestraft laat blijven. Terwijl die mensen en die dieren daarvoor niet kon betalen. God was geduldig en het rechtvaardige oordeel uitgesteld. Totdat het op Jezus neergekomen is. En bij die nachtmaal hoor ons dit ook in die onderricht en die formulier terug. Want Godse toorn tegen die zonde is zo groot dat hij eerder als om dit ongestraft te laten blijven. Zijn geliefde zien, Jezus Christus, met die bittere en smadelijke dood, kruisdood, gestraft heeft. Romeinen 10 zegt dat die wet en die profeten getuigen van die enigste offer van Jezus, wat plaatsvervangend en finaal was. Hoewel die Oude Testament aangaan met al die offers, had het toen al aangeduid dat die offers niet genoeg was. Net die herhaling zelf is al genoeg bewijs daarvan. Als die offers van dieren voldoende was geweest, dan konden ze eenmaal een offer gebrengen. En was het niet nodig om dit telkens weer te herhalen. En terwijl die offerbloed aanhoudt stroom en die geur van verbrande vet en vel en vlees, maar niet wil weggegaan het niet, het verscheiden profetieën die contouren van die verlosser reeds getekend. Iemand is op pad om die verlossing te brengen. En die heel duidelijkste is wel die profetie van Jesaja 53. Maar hij is ter wille van ons oortredingen deurboor. Ter wille van ons ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Die straf wat voor ons die vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn wonden het daar voor ons genezing gekomen. Ons allemaal het gedwaal, ze schapen. Ons heeft elk in zijn eigen pad gelopen. Maar die Heere het die ongerechtigheid van ons allemaal op hem laat neerkomen. Broers en zusters, hoe moeten ons hierop reageren? Kan dit jouw hart koud laten? Zondag 5 kan klinken zoals een filosofische redenering of amper zoals een wiskundesom. Hoe kan ons die straf ontgaan? Ons moet betalen. Kan ons zelf betalen? Nee. Wie kan ons plekken innemen? Dieren? Ach nee, toch niet. Andere mensen? Nee, dat is ook zondaars. Wie dan? Die persoon moet mens en God wees. Je kan het zo lezen, het is net een redenering. Maar nee, het is niet alsof ons kan redeneren en dan kom je bij Jezus uit. Ja, hij is die een wat ons nodig heeft. Lees dit eerder anders. Ons zoek koersachtige uitweg uit die nood. Maar elke pad is toegemaakt. Al die deuren gaan toe, wat ons ook proberen. Ons kan onszelf niet redden. Ons loopt in een muur vast. Ons is hopeloos verloren. En dit is ook genade van God. Dat ons dit niet vergeet niet. Dat hij jou wijst dat jouw kracht, jouw gehoorzaamheid, jouw religieuze activiteiten, jou niet kan redden. Dit is heilzaam. Jouw zonde is te ernstig. En wanneer God jou op jouw knieën gedwingt en je in een muur vastkijkt, dan blink die verzoening wat Jezus voor ons geeft. Dan is je recht om raak te zien hoe kostbaar zij dood in jouw plek is. En zij geest, verander vervolgens jouw hart, zodat het vol raakt met verwondering, dankbaarheid, nederigheid en wederliefde. En daarom is het nodig dat ons beseft dat genade en vergeving, die woorden wat ik aan het begin genoemd heb, aan inflatie onderhevig is. Omdat ons dit zo dikwijls hoort. Ook iets wat op zichzelf goed is, om die catechismus uit je kop uit te leren, kan zelf daaraan bijdragen. Dit raakt zo bekend. Je kan die dingen zomaar opdruien. En die verwondering kan verdwijnen. Op die duur kan alles net woorden wees wat bekend klinkt. En dit laat ons harten koud. Nou, om dingen te memoriseren is goed, maar om dit in zijn diepte te verstaan is beter. En om dit steeds weer opnieuw met verwachting en verwondering te lezen en daaruit te denken is voor ons absoluut noodzakelijk. Nou, hoe voorkom ons die inflatie van daar die woorden, vergeving, genade, verzoening? Ons prediking moet altijd die oproep laten horen, bekeer jou en gloor die evangelie. Ons het daar die oproep nodig, jij en ik. Kijk in die spiegel en zie jouw verlorenheid en gebrokenheid. Erken dit voor God. En bekeer jou van elke pad, elke houding, elke gewoonte, elke denkwijze wat God uitwijst als zonde. En hardloop dan naar Jezus toe. En aanvaar hem in geloof. En dit moet ons telkens weer doen. Dit is niet een eenmalige ding. En daarvoor heeft Jezus nou die nachtmaal voor ons gegeven. Hij wil leren dat ons dit regelmatig vieren. Tot zijn gedachten is. Besef jouw schuld waarvoor Jezus gestorven heeft. Neem tijd om daarover te denken. Ouders kan dit samen met hun kinderen doen, om hen te leren hoe je dit kan doen. Neem tijd daarvoor. En dit is die bedoeling van die voorbereiding op die nachtmaal, die zondag voordat ons nachtmaal vieren. Je kan dit niet zondag doen, maar die bedoeling is natuurlijk dat ons zolang begint denken, over, oh, ons gaan nachtmaal vieren. En dat je over hier die dingen nadenkt. Wat betekent Christus voor mij? Ik heb hem nodig. En dan kan ons bij die huis daarover denken, lees, praat en bid. En je hoeft dit ook niet te beperken tot net die nachtmaal zondag en die week daarvoor niet. Het is beter om dit een dagelijkse oefening te maken. Belij jouw onmacht en schuld. En smeek God om jouw zondes te vergeven. Maak van jouw gebed niet een zodanige gewoonte dat je met diezelfde woorden maar net gauw voor vergeving vraagt. Belij jouw onmacht en schuld. En smeek God om jouw zondes te vergeven. Bewaak en koester die rijkdom van Gods genade. Zoek daarna wanneer je in de Bijbel leest. Neem tijd om te mediteren over alles wat Jezus voor ons gedaan heeft om ons te redden. En aanvaar dan in geloof die zekerheid van jouw verlossing, wat verankerd is in die eenmalige offer van Christus. Zo omhels jij jouw enigste redder, Jezus Christus. Broers en zusters, laat ons daarvoor God prijs met ons amenlied op die preek schriftberijming 8. Aan u, o Lam van God, een nieuwe lofgezang. U hebt ons voor God gekoop. Die losprijs was uw bloed. Die zonderloze Lam, voor zonder schuld geslacht, is waardig om te ontvangen die rijkdom. Wijsheid, kracht en eer en heerlijkheid en dankbare zegeningen. Prijs zijn naam. Amen.